Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks een gesprek met orthopedagoog Jan Geurts over verslaving. En het vierde deel van ons hoorspel, De Gezichten van de Boeddha. Maar eerst een nieuw recept van Tenzo Willem. Hoe komt het dat Japanners zo oud worden? Volgens sommigen door het eten van riante hoeveelheden miso. De Amerikaanse dichter Allen Ginsberg was ervan overtuigd en schreef er zelfs een gedicht over.
Instructies voor de kok.
Wij gaan vandaag een eenvoudige miso-soep maken. Voor die soep hebben we nodig een klein potje miso. Dan wat groentebouillon, poeier en shiitake paddenstoel als je die kan krijgen. We hebben ook nog nodig een paar bolletjes diepvries spinazie. En eventueel wat schuim gesneden lenteuitje. En wat zeewier, de kombu zeewier is heel goed om bouillon van te trekken. En dat moet je echt wel een uurtje of langer laten trekken en dan wordt het zacht. Eventueel kan je dat dan weer hakken in kleine stukjes. Of zelfs pureren in een pureemachine. En dat ook door de soep doen. Dat is heel lekker.
En kan je dat overal krijgen, die kombu?
Ja, kombu kan je in elke gezondheidswinkel. Ja.
We staan hier nu bij de zeewierafdeling. Willem, staat hier wat je nodig hebt?
Nou, bijvoorbeeld hier is kombu. Om een bouillon van te maken. Bouillon van te trekken. Het is een harde, stevige stengel. Iets dik, misschien een millimeter dik.
Ja, dat zijn grote,
dikke bladeren.
Grote stengels zijn het. Echt brede. Ja, ja, waar lijkt het nou op? Tagliatelle, maar dan breder. Zoiets. Ja. En zwart.
Echt een groente om heel lang te laten trekken. Dus bouillon van te trekken en eventueel daarna kan je hem in een mixer kan je hem nog heel fijn malen en dan door de miso-soep doen.
Even kijken hoor, zouden ze hier nou ook miso hebben?
Kijk hier, rijstmiso, kenmai en gerstmiso. Zie je, je kan miso, op zich is het natuurlijk van sojabonen gemaakt, sojabonenpasta, maar meestal doen ze, fermenteren ze ook een bijvoorbeeld rijst bij of een ander graan.
En dan hangt hier een hele rij met instant miso soep.
Ja, ja, heel makkelijk, heel duur. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk te maken. Je strooit zo'n zakje in een kopje heet water. En je hebt een miso soep die goed smaakt. Waar kleine stukjes zeewier in drijven, kleine stukjes tofu, eventueel gedroogde tofu. Heel makkelijk te maken. Maar ja, het is natuurlijk kant-en-klaar en heel duur, hè? Miso is natuurlijk hartstikke Japans, maar het heeft zich een wegbaan naar het westen. Want miso is natuurlijk ook een sojaproduct, een gefermenteerd sojaproduct. En het is een soort soeppasta, daar wordt het in Japan echt voor gebruikt. Dit heeft een eigenschap dat het heel goed voor je darmen is. Het schijnt natuurlijk allerlei bacteriën in te zitten die goed op je darmen werken. Japanners durven het zelfs te eten voor ontbijt, om gewoon de darmfunctie goed in werking te zetten.
Zen-leraar Meindert van den Heuvel.
De dichter Allen Ginsberg, voor wie het boeddhisme ook een hele belangrijke inspiratiebron was, die vertelt dat hij op zijn 66ste de miso-soep ontdekt heeft. En daar vertelt hij over in een prachtig gedicht dat heet Autumn Leaves. En dan wordt hij 's morgens wakker om 8:00 en dan vertelt hij dat hij eerst even zijn miso-soep gaat maken met paddenstoelen en prei en pompoen. Dan vertelt hij ook nog hoe hij dan zijn tanden gaat poetsen, zijn kleren aantrekt. En dan, als hij bij de wasbak staat, zich ook even heel bewust wordt van het feit dat hij blij is dat hij nog niet dood is.
Autumn leaves. At 66, just learning how to take care of my body. Wake, cheerful, 8 a.m. and write in a notebook. Rising from bedside, naked, leaving a naked boy asleep by the wall. Mix miso, mushrooms, leeks, and winter squash. Breakfast. Check blood sugar. Clean teeth exactly. Brush, toothpick, floss, mouthwash. Oil my feet. put on white shirt, white pants, white socks, sit solitary by the sink a moment before brushing my hair, happy not yet to be a corpse.
Vult het water. Aanzetten. Ik heb een beetje groentebouillon gemaakt. Dus water met een beetje groentebouillon. Ik heb daar een bolletje diepvriespinazie. Dus één bolletje, wat zich natuurlijk verspreidt. Dan draai je het vuur uit. Want weet je wat het is? De miso heeft de eigenschap dat als je het kookt, dat de smaak en de eigenschappen, zoals ik zei, die darmfunctie van die bacteriën, die gaat eraf. Ja, die kookt dood en de smaak gaat eraf. Dus je moet het in heet water oplossen. Het is dus een pasta die je oplost, maar niet meer koken. Kijk. Dit is een biologische miso met rijst. Die is dus met bruine rijst gefermenteerd. Ik heb hier één eetlepel, afgesteken eetlepel, voor een flink soepje, twee bakken vol voor twee personen. En gewoon als je het heet hebt, dat bolletje diepvriespinazie erin, even roeren dat het lekker oplost. Kijk, het is al helemaal opgelost. De shiitake erin, zodat ze even lekker kunnen meetrekken. Maar het hoeft niet te koken, want juist als het nog helemaal vers is en warm, dan heeft het veel meer smaak. Dan die lenteuitjes, die gaan er pas op het laatst bovenop. Hele kleine stukjes hijiki. Eventueel, als je nog een beetje tofu hebt, in hele kleine blokjes snijden. En die kunnen er mooi bovenop drijven. Maar het hoeft allemaal niet, want dit is gewoon een eenvoudige, snelle versie. Die spinazie erbij maakt het heel lekker en groen en een beetje bijterig. Die shiitake, die kunnen we heel dun snijden. Heel dun, maar niet zo dun als je het met een scherp mesje kan krijgen. Het is namelijk zo dat als het in de hete bouillon terechtkomt, dan wordt het heel gauw gaar. En het blijft een beetje drijven in de soep. Dus het is heel leuk om het heel dun te snijden. Echt heel dun.
Dat is echt een millimeter, hè?
Ja, maar goed, als je een lekker scherp mes hebt, dan gaat het wel. En kijk, als ik het erin doe, het blijft drijven. Als ik die lenteuitjes schuin gesneden heb, het blijft ook drijven. Zie je, dus een beetje een leuk afwisselend geheel in dat soepje. Dit zijn Keno Roshi en haar compagnon Michel Dubois.
Michel, you like the soup?
Very good, yes.
Lekker.
Lekker. Yes, absolutely lekker.
En dit is mijn echtgenote en maatje in de Dharma, Miriam.
Hij is goed hoor, Willem. Soep. Wat dan? Heerlijk.
Miso soep. Goed voor je buik en lekker.
Het recept van vandaag vindt u terug op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Over 2 weken, op 10 augustus, deel 5 van Instructies voor de Kok. Wat zenmeester Dogen leerde van de Chinese Tenzo. Steeds vaker ontmoeten we mensen die boeddhistische technieken toepassen in hun werk. Orthopedagoog Jan Geurts, een leerling van Soyal Rinpoche, ontwikkelde zo een methode om mensen van verslavingen af te helpen. Jeanette Weerkhoven sprak met hem op zijn woonboot en vroeg als eerste wat een verslaving eigenlijk inhoudt.
Een verslaving is een psychisch patroon
waarbij men een oplossing zoekt voor een probleem op een manier die het probleem juist vergroot. Dus de oplossing is het probleem eigenlijk, op den duur. Als die oplossing een verslavend middel is, dan wordt het oorspronkelijke probleem al gauw oversneeuwd met een enorm gevolgprobleem. Dus dan is op den duur, is, zeg maar, de oplossing is het probleem. En die houdt zich in stand, een soort vicieuze cirkel. En, dus dat is waarom het zo beknellend is en waarom mensen het ervaren als bijna een onoverkomelijk soort dwang waar je in terechtkomt. Omdat eigenlijk alle energie die je er tegen richt, zich vervolgens tegen jou richt. En de manier om eruit te komen is heel moeilijk als je dit systeem niet doorhebt, want dan ga je altijd vechten. En elke vorm van vechten tegen verslaving, versterkt de dwangmatigheid. Maar er is een manier om eruit te komen waarbij het juist heel makkelijk is. En dat is als je het hele systeem doorziet, jouw eigen bijdrage aan die verslaving doorkrijgt.
Dit geldt dan vooral, denk ik, voor verslavingen aan drugs of drank, misschien ook sigaretten. Ik kan me voorstellen dat het bij andere verslavingen veel minder dwingend is.
Natuurlijk heb je verslavingen die, zeg maar, die puur mentaal zijn. En je hebt verslavingen waar ook een lichamelijke afhankelijkheid bij ontstaat. Maar het grappige is dat op het moment dat je via die methode die ik dus nu ontwikkeld heb en gebruik, als je via die methode een eind maakt aan het psychische deel van de verslaving, het lichamelijke deel eigenlijk helemaal niet meer als een probleem wordt ervaren. Dus ook mensen met een heroïneverslaving, die toch eigenlijk, zeg maar, dat wordt toch algemeen aanvaard als de verslaving met de zwaarste lichamelijke afhankelijkheid, die zijn dus, als ze stoppen op deze manier, zijn wel een tijdje ziek, een dag of 10, zo ongeveer wat wij meemaken als we griep hebben. Maar tegelijkertijd, bij een griep heb je ook zo'n gevoel van, als ik niks doe, dan gaat het vanzelf wel over. En dat krijgen die mensen dus ook. Dus in plaats van dat ze het gevoel hebben dat hun ziekte alleen maar overgaat als ze weer het middel gebruiken, hebben ze juist het gevoel dat hun ziekte vanzelf overgaat, zolang ze maar niet het middel gebruiken. Ja? En dat geeft een totaal andere energie in je geest, waardoor je niet meer vecht tegen de gedachte aan gebruiken van het middel, maar die gedachte gewoon helemaal los kunt laten.
En hoe ontstaat nou een verslaving eigenlijk?
Wel, het ontstaat gewoon uit een ander probleem, een soort persoonlijkheidsprobleem, of een neurotisch probleem, of in gewone taal gewoon een probleem dat je niet goed in je vel zit, dat je een wat laag gevoel van eigenwaarde hebt in sommige situaties. Dat je niet gelukkig bent, dat je eenzaam bent, wat dan ook. Iets wat, zeg maar, wat ieder mens heeft, ja, dat soort problemen. En speciaal in de puberteit bijvoorbeeld, en jongvolwassenen, hè, die meer last hebben van onzekerheid over zichzelf en zo. Dus dat is, zeg maar, dat is de voedingsbodem. Hè? En in boeddhistische term is het gewoon ego, de voedingsbodem. En dan is er natuurlijk zijn de omstandigheden die ertoe bijdragen. En dan je individuele situatie. Wat doe je op een bepaald moment? Is dat heel bevredigend voor je? Dan ontleen je daar al voldoende geconditioneerde eigenwaarde aan.
Maar in je boek beschrijf je dat negatieve gevoel al heel vroeg in je leven ontstaat.
Ja, dat is zo'n beetje de kern, of de kern misschien, maar in ieder geval de basis van onze identiteit, van ons ego. He, dus het is niet onze natuur, het is niet wat we in werkelijkheid zijn, maar het is wat we menen te zijn onder invloed van alles wat we in onze jeugd hebben meegemaakt en aangeleerd. Het hele manier van werken met verslaafden is gebaseerd op een model wat ik gebruik om te kijken naar je identiteit of naar je ego. He, dus ego in boeddhistische kringen is eigenlijk domweg gewoon het soort verharde gevoel van dat er een werkelijk permanent soort zelf is. En wat ik daar, zeg maar, mee gedaan heb, is dat daarin een soort structuur zit. Dat ego niet gewoon één soort ding is van één soort vergissing, maar dat die vergissing nog lagen heeft. En de eerste vergissing, dat onderste laag, is dus dat we menen dat we niet goed zijn. Ja, en dat is precies het omgekeerde van wat we in werkelijkheid zijn. Hè? Dus in werkelijkheid hebben we een Boeddha-natuur. Nou, het ontkennen of het negeren of het onwetend zijn van die Boeddha-natuur is in feite een negatieve aanname over onszelf. Dat we dus niet goed zijn. Ja? En dat wordt, zeg maar, dat wordt in onze jeugd wordt dat door aangeleerd door de omstandigheden waarin we de eerste jaren van ons leven meemaken. En dat is een omstandigheid van afwijzen, van, zeg maar, fundamenteel soort afwijzen. Nou, en dat willen we heel graag weer kwijt, dat gevoel van onvolkomenheid. En daardoor gaan we als een gek proberen om te voldoen aan allerlei condities. die ook in onze jeugd worden aangeleerd. Dat zijn morele condities en praktische en intelligente condities ook. Zo van als je maar te eten hebt, als je maar geld hebt, als je maar braaf bent, als je maar goed doet voor andere mensen, als je maar dit, als je maar dat, als je dat en dat en dat allemaal laat, dan ben je een waardevol mens. Ja, en zo is ego als het ware een soort constructie die zijn eigen negatieve aanname weer bedekt ook. Met allerlei patronen en allerlei begeertes en aversies. En dat hele geval dan is onze identiteit, dat is ons ego.
Als ik je goed begreep, dan is dat ego eigenlijk ook al een soort verslaving.
Ja, ja, dus precies hetzelfde wat je in een verslaving ziet. Namelijk dat de oplossing in feite de oorzaak van het probleem is wat je probeert op te lossen. Dat is ego ook. Ego is ook een oplossing voor een probleem wat er niet is, maar wat in feite ontstaat door zo'n oplossing. Ja?
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n negatief gevoel en hoe dat dan uitwerkt in de praktijk?
Ja hoor, ik kan mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben opgegroeid als nakomer in een groot gezin. Dus al mijn broer en zussen waren een stuk ouder dan mij. Veel mensen in die situatie die hebben als geloof dat ze zeg maar zwak zijn en niet opgewassen tegen de werkelijkheid. Dus het geloof is een geloof van tekortschieten, van onvolkomenheid, maar in de vorm van zwakheid. Van zwakheid en van machteloosheid. Ja? Nou, en dan op grond daarvan kun je bijvoorbeeld als conditie, als richtlijn waar je dus aan wilt voldoen en aan moet voldoen, kun je zeggen van ik moet aardig zijn, ik moet lief zijn, ja? Dat is dan de conditie. En het patroon wat daar weer op gebaseerd is, het gedragspatroon en het denk- en voelpatroon, is dat je altijd probeert om met vriendelijkheid de problemen op te lossen. Dus je hebt sterk conflictvermijdend gedrag krijg je dan. Je krijgt ook als imago krijg je vriendelijkheid. En wat je bijvoorbeeld helemaal niet ontwikkelt is het vermogen om te confronteren. Om mensen heel direct en eerlijk de waarheid te zeggen als dat voor hun pijnlijk is. Dat is echt iets heel beangstigends om dat te doen. He, dus het negatieve geloof van ik ben machteloos en zwak, he, geeft als eerste afdekking de conditie of de attitude ik moet lief zijn, ik moet aardig zijn. En als patroon en als imago dan wat we wel eens nice guy syndroom noemden. He, dus altijd alles proberen met aardigheid en vriendelijkheid op te lossen.
Nou, en zo iemand, als die je nou beschrijft, die raakt dan misschien op een gegeven moment aan de drank of aan de drugs. En hoe werkt dat dan verder, dat patroon?
Nou, dit is typisch zo'n patroon, wat bijvoorbeeld waardoor je heel gevoelig bent voor die middelen die een soort energiegevoel versterken. Dus wat ook inderdaad bij mij in het verleden gebeurd is, dat ik verslaafd ben geraakt aan pep, speed, amfetamine. Soms ook cocaïne als je genoeg geld had, want het is veel duurder dan speed. En dus die middelen die jou, zeg maar, die jouw energiebronnen aanspreken, die jou een gevoel geven dat je alles aan kunt. Hè, wat dus precies weer het tegenovergestelde is van het gevoel dat je van nature bij je draagt, als het ware.
Die zwakheid, ja.
Ja, hè, dus nou, en dan is duidelijk dat als je dat eenmaal gaat doen, dat je dus in feite het geloof dat je niet opgewassen bent tegen de werkelijkheid daardoor juist versterkt. Hè? Omdat je iedere keer spul nodig hebt om die werkelijkheid toch weer enigszins aan te kunnen. En bovendien creëer je ook door dat gedrag alsmaar meer problemen in de werkelijkheid. Ja? Want het gezinsleven gaat eraan en hè? Dus die problemen worden steeds groter. En je gevoel dat je daar niet tegen opgewassen bent ook. Dus de crisis wordt alsmaar groter en groter. Wat bij iedere verslaving ook duidelijk zichtbaar is. Hè? Dat...
Waarom is het voor mensen zo moeilijk om er vanaf te komen van hun verslaving?
Ja, dat is omdat als je verslaafd bent, je werkelijkheid dus gezien wordt door een verslavingsbril. En dat betekent dat je aan de ene kant wel een zeker bewustzijn ontwikkelt van dat je een probleem hebt als verslaafde. En dat je ook best wel momenten hebt dat je misschien zo'n gevoel hebt of zo'n verlangen hebt vaag van ik zou hier best van af willen. Maar op het moment dat je dan gaat denken aan stoppen, kun je alleen nog maar dat stoppen voorstellen als dezelfde beknelling, maar dan zonder de mogelijkheid om daar in ieder geval nog af en toe een eind aan te maken. Ja, dus de heroïneverslaafde stelt zich voor dat hij heroïneverslaafd is zonder dat hij heroïne mag gebruiken. De rookverslaafde stelt zich voor, als hij denkt aan stoppen met roken, dat hij een roker is die niet meer mag roken. En iedere roker kent dat. Soms mag je ergens niet roken of heb je even niks bij je en dan slaat de paniek soms al toe. Dus dat is zo beangstigend als je op die manier kijkt. En je kan als verslaafde haast niet op een andere manier kijken naar gestopt zijn, omdat je verslaafd bent. Ja? Dus je hebt, die verslaving is een totaalbril. Dat is bijna een Duits woord, totaalbril. Ja? Je ziet alles door dat verslavingsdenken. En dus is het gestopt zijn en het stoppen zelf is het bijna het meest beangstigende wat je kunt voorstellen. Hè? Het is bijna een soort existentiële angst is het. Alsof het leven daarna er niet meer is. Alsof het een soort grauw, troosteloos, ellendig bestaan is. Terwijl in feite het juist andersom is. Als verslaafde zit je soms in een soort troosteloos, uitzichtloos soort beknelling. Dus vandaar dat mensen het ontzettend lang van plan zijn voordat ze genoeg moed verzameld hebben om ermee op te houden. En het tragische is dan ook dat ze dan, als ze dan eindelijk die moed verzameld hebben, er vaak op de verkeerde manier mee ophouden. He, dus ook deze angst voor dat falen van het stoppen maakt dat je soms op een verkeerde manier stopt, waardoor je in feite de ellende juist vergroot die je wilt beëindigen. Ja, waardoor na een tijdje je weer terugvalt. He, maar op de goede manier stoppen is dat je echt dit hele systeem doorziet en dat je dus niet meer, zeg maar, stopt met het verslavingsgedrag, hè, het roken of het snuiven of wat dan ook, maar dat je het hele verslaafd zijn als het ware doorziet, dat je ziet dat het je werkelijk niks brengt. Zolang het nog een afweging is van, oké, er zit een hoop nadeel aan, maar het is ook wel heel lekker, het enerzijds, anderzijds. Als je met dat soort dingen stopt, dan stop je met die bril nog op, met die verslavingsbril nog op. Dus je moet eigenlijk toch echt die bril op zijn minst eventjes af kunnen zetten om echt te zien van, ja, maar dit is gewoon gekkigheid. Dit levert me werkelijk alleen maar ellende op in het nu, in de toekomst. Het levert me eigenlijk helemaal geen geluk meer op. Waar zou ik nog het voor doen?
Ja. En hoe werk je dan met mensen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, met rokers heb ik altijd gewerkt met een training. Omdat bij rokers is de verslaving niet alleen maar gevoelsmatig, maar ook voor een deel rationeel. Rokers hebben heel veel misvattingen over wat het roken dan voor hun zou betekenen. Dus je moet al die misvattingen doorprikken. Dus dat is veel, dat kost nogal wat tijd. Dus die rokers heb ik altijd mee gewerkt in een training van ongeveer 8-9 uur, een hele dag. Die voor een derde deel gericht is op dat doorprikken van die rationele misvattingen. En de rest is allemaal, wat bij elke verslaving dus nodig is, is zeg maar dat deel doorprikken wat denkt dat het een oplossing is voor een bepaald gevoel van onvolkomenheid. Ja, dat doorzien en vooral doorzien dat er helemaal in werkelijkheid geen onvolkomenheid is.
Welke specifieke boeddhistische technieken heb je toegepast in je trainingen?
Ik denk dat het meest belangrijke wat uit het boeddhisme komt is dat inzicht dat gedachten geen werkelijke macht hebben. Gedachten hebben niet een intrinsiek werkelijk soort bestaan. Gedachten zijn puur leeg. Hè? En ze ontlenen hun werkelijkheidswaarde aan wat jij eraan toekent als denker. Ja? En voor rokers heb ik gemerkt is dat vaak een enorme opluchting dat als ze gestopt zijn, dan is het een ongelooflijke bevrijding dat je ziet dat je tegen de gedachte aan roken niet meer hoeft te vechten. Ja? Want dat is vaak de grote instinker voor rokers en voor elke verslaafde, dat ze menen dat de gedachte het probleem is. Dat vervolgens, als je al de moed bij elkaar geraapt hebt om te stoppen, ga je vervolgens het eerste wat je doet is proberen zo min mogelijk aan dat middel te denken of aan het gebruik ervan te denken. Maar dat werkt nou precies averechts. Daarmee neem je nog steeds de gedachte serieus. Hè? Alleen je bestrijdt hem dus nu. Ja? En, of je bestreedt hem altijd al, maar nu doe je het door niet te roken. Ja? En dan, of niet te gebruiken. En die gedachte wordt daardoor gewoon gevoed. En alsmaar sterker en een gedachte die je probeert om een uur lang probeert niet te denken, dat is al een dwanggedachte. En na een dag is het een obsessie. En dan loop je tegen de muur op van ellende. En dan is er echt nog maar één manier om daar uit te komen. En dat is weer die sigaret opsteken, weer terugvallen in het middel. Ja. Ja, dus dat is zo tragisch. Dat dan in feite de hele stoppoging gewoon deel uit heeft gemaakt van de verslaving. Je bent geen moment gestopt geweest eigenlijk. Ook al heb je een maand niet gerookt. Ja, omdat je alsmaar bezig bent houden met het bestrijden van de gedachten aan roken. Ja. Maar die gedachten hebben geen enkel effect op je als jij niet dat effect eraan toekent. Als jij niet ze bestrijdt op een of andere manier. En die ervaring dat je kunt denken aan roken en niks hoeft. is voor veel mensen echt een openbaring. Dat geeft ook echt dat meteen vanaf de eerste dag dat ze gestopt zijn, dat ze een beetje een euforisch gevoel van ik ben vrij van die gedachtes. Ja, vrij zijn van rookgedachtes betekent niet dat je niet aan roken denkt, maar dat je niet meer hoeft te roken terwijl je aan roken denkt.
Ja, ja,
ja. Ja, dat is pas vrijheid.
In je boek schrijf je ook dat de effecten van het stoppen ook veel minder ernstig zijn daardoor.
Ja, dat grappige is dat roken heeft sowieso fysiek nauwelijks ontwenningsverschijnselen. Dat zijn hele vage, onmerkbare, bijna hele lichte gevoelens van een beetje een soort kriebel in je buik. Hè? Dus bijna niks eigenlijk. En al die ellende die rokers dus hebben ervaren na het stoppen is allemaal omdat ze vechten tegen hun gedachten aan roken. En dat geeft een enorme stress. En dat geeft weer ook fysieke gevoelens van ellende. En dat lijkt dan allemaal alsof dat komt omdat je geen nicotine binnenkrijgt. Maar dat heeft daar niks mee te maken. En bij alle andere middelen geldt hetzelfde. En ook bij bijvoorbeeld een gokverslaving, hè, waarbij je een ontzettende aandrang kunt voelen naar die sensatie van het gokken en zo. Nou, dat allemaal kan in één klap kan dat doorgeprikt worden door gewoon dat besluit in combinatie met het niet meer bestrijden van die gedachtes.
Nou, we gaan straks nog even bellen met iemand die gestopt is met roken, inderdaad in één dag. En zijn er nog andere voorbeelden van mensen die met een verslaving zonder problemen gestopt zijn?
Ja, een heleboel. Natuurlijk, het is niet zo dat ik ze allemaal ken, want meestal als ze gestopt zijn hoor ik niks meer van ze. Maar een enkele keer ook weer wel. Dus ik heb bijvoorbeeld wel van een geval gehoord van een man die al 20 jaar heroïne en daarna methadon verslaafde was. En die het boek gelezen heeft en die daarna gestopt is. En die zeg maar ook echt een week lang dat die ellende van diarree en kotsen en misselijkheid gewoon doorgekomen is zonder strijd. Gewoon omdat hij niet meer streed. Hè? En dat is zo, het ligt eigenlijk zo voor de hand. Als je niks doet, is je verslaving voorbij. Verslaving is altijd iets wat je doet. He, dus op het moment dat je dat kunt creëren, zo'n besluit van oké, ik doe niks meer om het te voeden, ja, dan houdt het gewoon op. Dan gaat het vanzelf over. En al tijdens het overgaan is het al leuk. Tijdens die week of 10 dagen dat je ziek bent, he, van het ontgiften, kun je al dat geluk een beetje voelen van wat heerlijk dat ik eindelijk die knoop heb doorgehakt. Dat is echt heel bijzonder, ja.
Met Gepke.
Gepke, ik heb gehoord dat jij gestopt bent met roken, hè?
Ja.
En hoe lang is dat geleden?
Dat is vandaag precies 8 maanden geleden.
8 maanden?
Ja.
En was het moeilijk?
Nou, nee, eigenlijk niet. Na het lezen van het boekje van Jan heb ik er weinig moeite mee gehad. Hij verwoordt zo duidelijk in zijn boekje van wat het met je doet en dat is eigenlijk dat het helemaal niks met je doet en alleen maar schadelijk is.
Ja, en dat overtuigde je?
Ja, absoluut. Ik zag het licht eigenlijk.
Oh.
Wat dat betreft, ja.
En had je geen ontwenningsverschijnselen?
Nee. Niet na de eerste week, een beetje.
En hoe lang had je gerookt daarvoor?
Nou, ik heb 35 jaar gerookt.
En flink of niet?
Ja, aardig wat. Zo'n 2,5 pakje check in de week. Ja, ik ben ook begonnen te roken toen ik dus puber was. En ja, dan doe je het omdat je wil graag erbij wil horen. En raak je verslaafd op een gegeven moment. En,
ja.
Ja, en het doet gewoon eigenlijk niks met je. Je zit inderdaad steeds, stop jezelf in een soort gevangenisje. Zo van, je ziet door dat rookgordijn. Kun je niet meer naar buiten kijken. Ja.
Ja, dat is leuk gezegd.
Ja, en zo beschrijft hij dat ook. En, ja, het is gewoon zo waar. Het voelde voor mij zo waar aan dat wat daar staat. Dus ja.
Nou, geweldig. Heel hartelijk dank voor je reactie.
Ja, graag gedaan hoor.
Dag.
Dus net, doeg.
Thank you.
U hoorde een bijdrage van Jeanette Werkhoven. Bij uitgeverij Ambo verschenen twee boeken van Jan Geurts over verslavingsproblematiek. Getiteld De Verslaving Voorbij en De Opluchting, dat speciaal gericht is op mensen met een rookverslaving. Meer informatie, ook over consulten en trainingen, vindt u op de website www.opluchting.com. En dan nu het vierde deel van het door Meino Zeilemaker geschreven en geregisseerde hoorspel De Gezichten van de Boeddha. Je gezicht voordat je wordt geboren. Plotseling breekt de herkenning door dat jouw alledaagse geest de Boeddha is. Dat is waar het om gaat in Chan en Zen. De legendarische eerste Chan-patriarch Bodhidharma, die omstreeks het jaar 500 uit India naar China kwam, zei:
om een Boeddha te vinden hoef je alleen maar je eigen aard te zien. Je eigen aard is de Boeddha. En de Boeddha is iemand die vrij is. Vrij van plannen, vrij van zorgen. Als je je eigen aard niet ziet en de hele dag rondrent op zoek naar iets anders, zul je nooit een Boeddha vinden. De waarheid is dat er niets te vinden valt. Maar om dat inzicht te verwerven heb je een leraar nodig en moet je worstelen om het te begrijpen.
Boeddha natuur. Je gezicht voordat je werd geboren. En het gaat niet alleen om je natuur, je aard of je geest. De zesde patriarch Huineng hield dus een redenvoering die nu het Platform Sutra heet. Midden in zijn verhaal onderbrak hij zijn betoog en vroeg zijn toehoorders hem na te zeggen.
Ik neem mijn toevlucht in de 10.000 miljard Boeddha's in mijn eigen fysieke lichaam.
Ook je alledaagse lichaam is de Boeddha. Hij liet ze dat 3 keer reciteren en ging toen weer verder met zijn verhaal. Nu wordt er op het moment in wetenschappelijke kringen beweerd dat Bodhidharma en Huineng misschien nooit bestaan hebben. Maar wie zegt er nu zulke dingen zonder echt te bestaan?
Huiko stond de hele nacht buiten in de sneeuw voor de grot van zijn meester. Toen Bodhidharma eindelijk informeerde wat hij wilde, zei Huiko: mijn geest heeft nog geen rust gevonden. Bodhidharma: zoek je geest en breng hem bij me. Ik zal hem voor je tot rust brengen. Huiko, na een lange pauze. Ik kan mijn geest niet vinden. Bodhidharma, alsjeblieft. Ik heb hem voor je tot rust gebracht.
Bodhidharma's stijl om Boeddha-natuur tevoorschijn te halen is nogal vechtlustig. Zijn meditatie is zo intens dat hij in een grot bij het Shaolin-klooster 9 jaar lang naar een muur staart tot zijn benen eraf vallen. Om te voorkomen dat hij in slaap valt, snijdt hij zijn oogleden af. Waar die op de grond vallen, groeien theestruiken. Je hoeft zulke verhalen niet letterlijk te nemen om in te zien dat het beoefenen van Chan een zaak op leven en dood is. De Japanse zenmeester Dogen zegt later:
Zen beoefenen is zoiets als een kostbaar juweel willen stelen, een formidabele vijand willen aanvallen of kennis willen maken met een mooie vrouw. Je moet de hele tijd geconcentreerd op een gelegenheid wachten en je aanpassen aan veranderende gebeurtenissen en wisselende omstandigheden. Waar je met zo'n intensiteit naar zoekt, dat zul je zeker vinden.
Bodhidharma wordt gezien als de vader van Kung Fu, de oorsprong van alle Chinese scholen van vechtkunst uit de Shaolin-tempel. In Japan wordt Zen verbonden met de krijgersklasse, de samurai, en met vechtkunsten, zoals judo, kyudo, het boogschieten, en kendo, het zwaardvechten. De samurai-code, bushido, de weg van de krijger, is op Zen-principes gebaseerd. Maar waar het om gaat is dat Chan en Zen spirituele krijgers produceren. Bij de Boeddha in jezelf terechtkomen via een houding van krijgerschap betekent het aankweken van een geestesgesteldheid van moed. Die moed valt voor iedereen, van welk geslacht of leeftijd ook, te bereiken. In de woorden van Hakuin:
levende wezens zijn in wezen Boeddha's. Het is als water en ijs. Zonder water geen ijs. Behalve levende wezens zijn er geen Boeddha's. Wat jammer dat levende wezens het ver zoeken en niet weten dat het bij de hand is. Het is als jammeren van dorst terwijl je omgeven bent door water. Waar kun je op dit moment nu naar op zoek zijn? Bevrijding ligt om de deur. Deze plek is het paradijs. Dit lichaam is het Boeddha-lichaam.
In het boeddhisme wordt het rationele denken als bron van agressie gezien. Een spirituele krijger bestrijdt dus agressie. In de volksroman Aap van de 16e eeuwse Chinese auteur Wu Cheng'en staat de apenkoning voor de geniale kant van het menselijk verstand. Aap wil ten bate van zichzelf en zijn volk door zijn slimheid op een agressieve manier van alles en nog wat bereiken. Hij dringt door tot in de bureaucratie van de hemel, die exact lijkt op de bureaucratie van het Chinese keizerlijk paleis op aarde. En richt zo'n chaos aan dat de wanhopige hemelse autoriteiten tenslotte de Boeddha te hulp moeten roepen om hem te bedwingen.
Ik sluit een weddenschap met je af, zei de Boeddha. Als je echt zo slim bent, spring dan voorbij de palm van mijn rechterhand. Als je slaagt, zal ik tegen de jadekeizer zeggen dat hij bij mij in het westelijk paradijs moet komen wonen en mag jij zijn troon bestijgen. Maar als je niet slaagt, dan ga je terug naar de aarde en zul je vele eonen boete doen voordat je weer met je praatjes bij me aankomt. Deze Boeddha, dacht Aap bij zichzelf, is een volslagen idioot. Ik kan een sprong maken van 108.000 mijl en zijn handpalm is niet meer dan 8 inch breed. Hoe zou ik daar niet voorbij kunnen springen? De Boeddha strekte zijn rechterhand uit, die ongeveer de afmetingen van een lotusblad had. Aap stak zijn knuppel achter zijn oor en zette al zijn energie achter de sprong. De Boeddha, die hem met het oog van wijsheid gadesloeg, zag alleen maar een windhoos voorbij schieten. Aap kwam tenslotte bij 5 reusachtige roze bergen aan die de lucht instaken. Dit is het einde van de wereld, zei Aap bij zichzelf. Ik kan maar beter een merkteken achterlaten voor het geval ik een meningsverschil met de Boeddha krijg. Hij trok een haar uit, blies er met zijn magische adem op en riep: verander! De haar veranderde in een schrijfpenseel vol met inkt en aan de voet van de middelste pilaar schreef hij: de grote wijze, de gelijke van de hemel, was hier. Dan, om zijn minachting te tonen, ontlastte hij zich aan de voet van de berg en maakte een buiteling terug. Op de hand van de Boeddha staand zei hij: u kunt de Jade-keizer gaan vertellen dat hij de hemelse paleizen aan mij overdraagt. Jij stinkende aap, zei de Boeddha. Je bent de hele tijd niet van mijn handpalm af geweest. Kijk maar naar beneden. Aap tuurde naar beneden met zijn vurige stalen ogen en daar aan de voet van de middenvinger van Boeddha's hand zag hij de woorden geschreven: de grote wijze, de gelijke van de hemel was hier. En van tussen de vingers van de Boeddha kwam de scherpe geur van apenurine.
Krijgerschap gaat niet tegen het intellect zelf in, alleen tegen het ongebreideld voortwoekeren ervan.
De Japanse zenleraar Nan-in ontvangt een universiteitsprofessor die inlichtingen over zen wil. Nan-in serveert thee. Hij schenkt het kopje van zijn gast vol en blijft dan doorgieten. De professor kijkt toe hoe zijn kopje overloopt, tot hij zich niet langer kan inhouden. Het is al lang vol, er kan niets meer bij, roept hij. Net als deze kop, zegt Nan-in, bent u vol van uw eigen opvattingen. Hoe kan ik u bijbrengen wat zen is als u niet eerst uw kop leegmaakt?
Het verstand kan de intuïtie in de weg zitten. Daarom wordt het rechtlijnige verstand in Chan en Zen ontregeld via allerlei onverwachte en verrassende acties. Dit gebeurt in gesprekken tussen leraar en leerling, die vol zitten met absurditeiten, paradoxen, pantomimes en directe gebaren, zoals klappen. Net zoals de taoïstische wijze gedraagt de Chan-meester zich vaak als dwaas of nar. De verslagen van deze gesprekken werden later als een soort opgave aan leerlingen gegeven, de koans. Het moment van inzicht breekt door wanneer je een koan opeens belichaamt en hij daarmee ophoudt iets aparts van jou te zijn.
Steeds als meester Gutei een vraag gesteld werd over zen, stak hij zijn middelvinger op. Een leerling begon hem hierin na te doen. Als iemand de jongen vroeg waar de meester over onderwezen had, stak hij zijn vinger op. Gutei hoorde van de streken van zijn leerling. Hij greep hem en hakte zijn vinger af. De jongen liep huilend weg en op dat moment riep Gutei hem. Toen de jongen zijn hoofd omdraaide, stak Gutei zijn vinger op. Op dat ogenblik werd de leerling verlicht. Toen Gutei op het punt stond van deze wereld heen te gaan, verzamelde hij zijn monniken om zich heen. Ik kreeg mijn vingerzen van mijn leraar Tenryu, zei hij, en mijn hele leven heb ik er niet alles uit kunnen halen wat erin zat. Toen stierf hij.
Het geklauw van Gutei met zijn vinger komt niet uit de lucht vallen. In het enige boek dat de Chan-patriarch Bodhidharma volgens de legende op zak had, het Lankavatara-sutra, stelt de koning van Lanka de Boeddha een vraag, waarop de Boeddha als antwoord in een gigantisch schaterlachen uitbarst. De Bodhisattva of aspirant-Boeddha, Mahamati, die bij de scène aanwezig is, denkt dan:
wat moeten mensen die in de toekomst geboren worden wel niet denken van zo'n schaterlach van de Boeddha? Ze zullen in de war raken, omdat ze toch al zo'n voorkeur hebben voor onderwijs in woorden. Ze klampen zich vast aan het idee dat woorden precies weergeven wat de geest bedoelt.
En daarom vraagt hij de Boeddha, waarom lacht u? In plaats dat de Boeddha hem de vinger geeft, wendt hij zich direct tot de koning van Lanka en zegt hem dat hij kan vragen wat hij wil. En wanneer de koning dat doet, laat de Boeddha hem zijn vraag zelf beantwoorden. Zoiets als de dialoog van zenmeester Suikan.
Suikan riep elke dag tegen zichzelf, meester! Vervolgens antwoordde hij zichzelf, ja, heer. En daarna voegde hij eraan toe, bent u wakker? Opnieuw antwoordde hij, ja, heer. En als u zover bent, ging hij verder, laat u dan niet door anderen bedriegen. Ja, heer. Ja, heer. Antwoordde hij.
Voor Dogen is zitmeditatie wakkerheid. En alles is zitmeditatie. Wijsheid, ontwaken, wordt niet ontdekt door het verstand, maar via de zintuigen. En uitgedrukt in het hier en nu, in dagelijks leven en handelen. In iets eenvoudigs, zoals de vloer vegen, letters schrijven of koken. De patriarch Huineng krijgt een verlichtingservaring als hulpje in de keuken. De Chan-meester Chao Yan dichtte.
Zonder je af in je geest, niet in je gedragingen. Blijf in de wereld van de mensen leven. Mis je een boom? Plant een jonge lood. Zie je geen berg? Kijk naar een schilderij. Levend te midden van geraas raak ik niet van slag. Hierin is de ware betekenis te vinden.
Huishoudelijke bezigheden als bloemschikken en het bereiden van thee, maar ook artistieke als kalligraferen en poëzie en vechtkunsten als zwaardvechten worden zen-disciplines. Een samensmelting van eenvoud, elegantie, concentratie en rust. Ikkyu, die in de 15e eeuw leeft, is een onecht kind van de Japanse keizer en wordt opgevoed in een Rinzai-tempel. Daarna gaat hij het leven leiden van een rondzwervende priester, zoals zoveel zen-monniken. Al gauw blijkt dat hij een geboren muzikant en dichter is, maar komt ook zijn spirituele kracht en non-conformisme naar boven. Hij is een bezeten zazen-zitter, maar is even vaak op het marktplein, in de kroeg en in het bordeel te vinden.
Bombastische koans en goed doordachte antwoorden zijn alles wat monniken hebben. En eindeloos praten ze autoriteit en een rijke beschermheren naar de mond. Goede dharma vrienden, zo trots, laat me je dit vertellen. Een bordeelmeisje in goudbrokaat is meer waard dan jullie met z'n allen.
Hij verdedigt het gewone volk dat de dupe wordt van chaotische politieke omstandigheden tegen de autoriteiten en valt de gevestigde boeddhistische tempels aan die gemene zaak maken met de politiek. Hij probeert zen uit het klooster te halen en op straat te brengen, als een bodhisattva van het marktplein.
Zelfs Rinzai's monniken weten het niet. Zoveel gewone mensen weten het, maar weten niet dat ze het weten, op weg naar het werk, pratend in zichzelf.
Japans grootste dichter Basho leeft aan het eind van de 17e eeuw en is een lekenaanhanger van Zen. Zijn haikus zijn korte, drieregelige natuurgedichten. In zijn verzen ontdekt hij verwantschap met alles wat leeft. Boeddha-natuur in de natuurlijke wereld en schoonheid in vergankelijkheid.
Een bliksemstraal en de kreet van een nachtreiger, vliegend in het donker.
Over de vlakten, door geen enkel ding bezwaard, jubelt de leeuwerik.
Op de sla en midden in de soep vallen de kersenbloesems.
Ook boeddhisme is vergankelijk. Voor een spirituele krijger is het moeilijk zijn of haar spontaniteit te bewaren en niet in een prachtige gestileerde vorm vast te komen zitten. Voor martiale krijgers, zoals de samurai, is het moeilijk het zwaard dat levend maakt en het zwaard dat doodt uit elkaar te houden. Op een gegeven moment wordt Zen zelfs onderdeel van de Japanse staat, sluit zich aan bij het nationalisme en collaboreert op grote schaal met de keizerlijke oorlogsmachine. Maar nu Chan in het oosten opbloeit en Zen naar het westen gebracht is, lijkt het eind van de ijstijd aangebroken. De ijslaag begint te smelten, het water van Zen stroomt weer en dringt door in allerlei uiteenlopende gebieden, zoals vroeger in de bloeitijd. Zoals Chan-meester Sheng Yen zegt:
wees mild in je meditatie. Zie de methode als een smalle zilveren stroom, niet als een woeste waterval. Volg de stroom, heb vertrouwen in zijn verloop. Hij zal zijn eigen weg vinden, hierheen slingerend, daarheen druppelend. Hij zal de groeven, scheuren en spleten vinden. Volg hem maar, verlies hem nooit uit het oog. Hij zal je meenemen.
Zenmeester Yasutani Roshi, leraar van vooraanstaande Amerikaanse Roshis, blijkt een militaristisch boek gepubliceerd te hebben in 1943, dat de oorlog ondersteunt, de keizer vergoddelijkt, de superioriteit van Japan verdedigt en antisemitisch is. Zenmeester Bernie Glassman, een Joodse Roshi uit New York, opvolger in de lijn van Yasutani, houdt al een aantal jaren sessies in Auschwitz en Birkenau met tientallen deelnemers, waarin de namen van de duizenden slachtoffers van het concentratiekamp opgelezen worden.
Marja Poplavsky, Michal Poplavsky, Hiskia van der Poel, Abram Poens, Alexander Poens, Betje Poens, Kalman Poens, Abby Poens, Emmanuel Poens, Greta Poens.
De veerkracht van Zen lijkt op die van het duikelaartje in het haiku-gedicht. Een duikelaartje heet in het Japans Daruma-pop. Daruma is Japans voor de patriarch Bodhidharma.
De Daruma-pop. 9 keer neer, 10 keer op.
Volgende week deel 5 van De Gezichten van de Boeddha. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazelle, Jeannette Werkhoven en Meino Zeilemaker. Presentatie Marloes Lazelle, eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4 uur 's middags. Dan kunt u luisteren naar het vijfde deel van het hoorspel De Gezichten van de Boeddha. Een gesprek met Jan Geurts over opvoeding. En in de zomerserie De Haan, de Slang en het Varken worden Ilko Vijzelaar en Zesjien van der Plas geconfronteerd met de agressie die een controleur bij de parkeerdienst dagelijks meemaakt. Graag tot dan.
Nalu yo, nyekumala nalu.